Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en de zing op psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Daniël 6, vers 1 tot 11. Daniël 6, vers 1 tot en met 11. Door de zingen psalmen, psalm 105, vers 1, psalm 105, vers 5, psalm 134, vers 3, psalm 137, vers 1 en 3, psalm 122, vers 1, psalm 27, vers 5. Het te lezen schriftgedeelte Daniël 6, vers 1 tot en met 11. Door te zingen psalmen, psalm 105 vers 1, psalm 105 vers 5, psalm 134 vers 3, psalm 122 vers 1, psalm 27 vers 5. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit middaguur, in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zet ons samen zijn voor met het zingen van Psalm 105 en daarvan het eerste vers. Psalm 105 vers 1, looft, looft, verheugt de Heer der Heren, aanbidt zijn naam en wilt hem eren, doet zijn glorie rijken dan, alom de volkeren verstaan en spreekt met aandacht en ontzag van zijn wonderen, dag aan dag. Psalm 105 vers 1. Geweten de schriftlezing in dit middaguur vindt u in het Oude Testament, in het boek Daniël, zesde hoofdstuk, en daarvan de versen 1 tot en met 11. Wij noemden u als de schriftlezing in dit middaguur Daniël 6, de versen 1 tot en met 11. Voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. Darius de Meder nu ontving het koninkrijk omtrent 62 jaren oud zijnde. En het dacht Darius goed, dat hij over het koninkrijk stelde 120 stadhouders, die over het ganse koninkrijk zijn zouden. En over dezelve 3 vorsten, van welke Daniël de eerste zijn zou, de welken die stadhouders zelven zouden rekenschap geven, opdat de koning geen schade leed. Toen overtrof deze Daniël die oversten en die stadhouders, daarom dat een voortreffelijker geest in hem was. En de koning dacht hem te stellen over het gehele koninkrijk. Toen zochten de vorsten en de stadhouders gelegenheid te vinden tegen Daniël vanwege het koninkrijk. Maar zij konden geen gelegenheid nog misdaad vinden, terwijl hij getrouw was en geen vergrijping nog misdaad in hem gevonden werd. Toen zeiden die mannen: wij zullen tegen deze Daniël geen gelegenheid vinden, tenzij wij tegen hem iets vinden in de wet zijn Gods. Zo kwamen deze vorsten en de stadhouders met hopen tot een koning en zeiden aldus tot hem: o koning Darius, leef in eeuwigheid. Al de vorsten des rijks, de overheden en stadhouders, de raadsheren en landsvoogden, hebben zich beraadslaagd een koninklijke ordinantie te stellen en een sterk gebod te maken, dat al wie in 30 dagen een verzoek doen zal van enigen god of mens, behalve van u, o koning, die zal in den kuil der leeuwen geworpen worden. Nu, o koning, gij zult een gebod bevestigen en een schrift tekenen dat niet veranderd worden, naar de wet der Meden en der Persen, die niet mag wederroepen worden. Daarom tekende de koning Darius dat schrift en gebod. Toen nu Daniël verstond dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis. Hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan. En hij knielde 3 tijden desdaags op zijn knieën. En hij bad God en deed belijdenis voor zijn God, ganselijk gelijk hij voor deze dagen gedaan had. Tot zover.
Laat ons nu danken en bidden. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u, dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus, al onze zonden vergeven om ons door uw Heilige Geest of lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. We bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen, Noella en Emmy, met uw Heilige Geest altijd wilt regeren. Opdat zij christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij deze kinderen ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaandes de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Die God die wij ook in dit middaguur aanroepen, om naar de bediening van het sacrament ook de bediening van het woord te willen schenken. Heere, wilt u uw hart openen, uw woord openen, ons leven openen, opdat er nog werkelijk vrucht mag vallen ook in deze middag, als uw woord dat gepredikt staat te worden mag uitgaan, als wij andermaal bepaald worden, Heere, bij wie een mens geworden is in zijn diepe val. Maar hoe nou de Zoon van uw welbehagen in die val van zijn volk wilde afdalen, om dat volk uit die ruisende kuil op te halen en te stellen bij de prinsen van het volk, uit de drek verhoogd, in de hoogste heerlijkheid geplaatst, in uw gemeenschap teruggebracht. Heere, zo diep wilde uw Zoon afdalen. Zo diep moest dat volk worden weggehaald. Daar heeft u, heerlijke middelaar, Gods en der mensen, de pareltjes en kinderen op de bodem van de hel opgeraapt en meegenomen. Heer, om daar nu voorwerp van te mogen zijn, die opzoekende liefde, o dat borgbloed en die gerechtigheid te mogen kennen. Heer, wilt u daartoe nog de prediking gebruiken en alles geven wat nodig is om te luisteren en te spreken. Wilt u zijn met deze ouders, Heere, hun ja-woord overnemen en alles geven om in deze donkere tijd met zoveel duistere krachten voort te mogen gaan in de leer die naar de godzaligheid is. Maar niet alleen met woorden, maar ook met daden. Ja, met daadzaken. En nog eens blijk te mogen geven aan het opgroeiend geslacht van wat er nu te verkrijgen is bij u. Door u en tot eer uws naams. Heer, gedenk ook de kinderlozen en die door de kinderzorgen zijn bezet en getroffen. Wilt u ook geven nog enige vertroosting in het kruis der kinderloosheid, ook als de wonden weer open gaan, als anderen wel die zegen mogen ontvangen. Vertroost nog met uw enig kind en schoot en wonderkind Jezus Christus. Maar ook die weten van kinderzorgen, Heere, dat ge nog zou willen geven. Niet alleen uitzicht op verbetering, terugkeer van wat weg is, herstel van wat gebroken is, maar dat ge ook nog zou willen geven, overgave aan uw hand, om naar uw weg te gaan, stilletjes achter u aan. Gedenk ons zo hier in het kerkgebouw, ook die met ons mee luistert thuis, bereid nog een zegen voor ons allen. Weer Satan, geef ons alle aandacht die nodig is. Denk ook aan de jeugd der gemeente, Heren. Wilt ge ze nog eens opzoeken en ook daar nog wonderen doen. Jonge mensen, door u en tot u bekeren. Ziet al op u, blijft alles op u wachten. Wilt u niet alleen de ouders gedenken, maar ook de grootouders. Heren die de getuigen mogen zijn. Ook zelfs nog verder in de familie, die hier aanwezig mogen zijn. Tezamen met vrienden en kennissen en de gemeente. Ach, Heren, hebben we allemaal maar één ding nodig. Bekeer ons, zoals ge al uw volk bekeert. Wij vragen dat om Jezus wil. Amen. Wij zouden met Gods hulp willen overdenken uit het uw vorige gelezen schriftgedeelte Daniël 6. Wat u vindt in het 11e vers in het midden. Staat in onze vertaling tussen haken. Hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan. Spreken wij met de hulp des Heren over Daniël 6 vers 11 het midden. Open vensters tegen Jeruzalem. Open vensters tegen Jeruzalem. Maar laat ons samen eerst nog zingen van Psalm 137. Psalm 137. En daarvan het eerste als ook het derde vers. Psalm 137. Wij zaten neer, wij weenden langs de zomen. Van Babylons wijd uitgebreide stromen. En het derde. Jeruzalem, dat zou ik u vergeten. Mijn rechterhand niet van zichzelf weten. Dat mijn tong aan mijn gehemeld kleef. En wat daar verder volgt. In het eerste en derde vers van Psalm 137. Thank you. Geliefden, het wordt wel eens gezegd, hoge bomen vangen veel wind. Wat betekent dat, hoge bomen vangen veel wind? Mensen die hoog geplaatst zijn, maatschappelijk, een hoge positie innemen, moeten weten dat er bijzonder op hen wordt gelet. En als zij iets verkeerd doen, dan wordt het hen zwaarder aangerekend dan andere mensen lager op de maatschappelijke ladder, om het zo maar te zeggen. Des te hoger je staat maatschappelijk, des te belangrijker je bent in de ogen der mensen. Dat is niet zo van belang hoor. Des te meer er op u gelet wordt, des te meer u aan kritiek onderhevig bent, des te meer uw fouten zullen worden uitgemeten. Hoge bomen hebben veel te verduren. Hoge bomen vangen veel wind. Daniël is zo'n hoge boom. Daniël is zo'n hoge boom, ja. Is uit Juda met andere jongelui uit voorname geslachten afkomstig. In het begin van de ballingschap weggevoerd naar Babylonië. Dus van voorname afkomst, hoge boom. En daar een goede opleiding gekregen en een hoge positie verworven aan het hof van koning Nebukadnezar. Zeer hoog geplaatst, Daniël. Later ook om de Belshazzar bijzondere eer ontvangen. Dan na deze Babylonische koningen ook onder de Meder Darius. En ten laatste onder de Pers Kores. Bijzonder hoge positie wederom verkregen. Een hoge boom. Daniël. Darius, de Meder. We hebben van hem gelezen. Op late leeftijd koning geworden. Had een bijzonder groot koninkrijk onder zich. 120 gewesten, provincies. Met stadhouders. En boven die 120 stadhouders een driemanschap. Drie vorsten. Onder leiding van Daniël. Maar sta je toch bijzonder hoog, of niet? Daniël. En Daniël heeft zich wederom, dus ook onder Darius de Meder, wederom bijzonder van zijn taak gekweten. Een zeer voortreffelijke geest, Gods lieve geest, stelt hem in staat om zijn werk te doen zoals het behoort. Zeer nauwgezet, zeer plichtsgetrouw, Daniël. En Darius valt het op en hij is voornemens om nu zelfs alle heerschappij van het gehele koninkrijk alleen in de handen van Daniël te leggen. Dan hoger kun je dus niet komen. Daniël wel zeer hoog geplaatst. En we zeiden al, dan wordt er op je gelet, nietwaar? Des te hoger je komt, des te meer vijanden je hebt. Die allemaal jouw plaats misgunnen. Die graag ook een stapje hoger komen op de maatschappelijke ladder. En als er niet tussenuit valt, dan schuiven we allemaal wat op. Zo gaat dat. Hè? Heel de wereld is alleen maar zakenleven. De een zijn dood is, de ander zijn brood. Hier al niet anders. En de vijanden van Daniel heeft er velen zien het aan. Hoe straks hij alleen heerschappij zal ontvangen. En wat doen ze, de vijanden? Het zijn die 120 stadhouders, die vorsten en andere hooggeplaatsten. Wat doen ze? Ze gaan proberen iets te vinden om Daniel ten val te brengen. Ten val te brengen. En nu gaan ze letten op zijn werk en op zijn kerk. Hè? Op zijn werk en op zijn kerk. Nou, eerst maar eens naar dat werk, ja. Ze lopen gedurig achter hem aan, maar wat die man ook doet, het is altijd goed. Echt nog meer dan gevraagd kan worden. Die man is nooit te laat op zijn werk, eerder te vroeg. Gaat er wat langer door dan voor tijdig naar huis te gaan. Doet u dat ook, gemeente? Want er wordt op gelet, hè? Hoe u uw werk doet. Doet u het goed? Dus dat kan de kritische toestand doorstaan. Zijn werk, er is niets op aan te merken. Laat het zo zijn, geliefde. Dat op christen mensen dus niets is aan te merken. Als het gaat om hun werk. Niets op aan te merken. Als eerste op het werk en als laatste naar huis. Zult u doen? Nou, dan de kerk. En wat ze bij het werk niet kunnen vinden, dat kunnen ze bij de kerk wel. Dat is altijd zo. Tenminste, als het echt is. Als het echt is. Als het niet echt is, dan vinden ze niks. Maar als het echt is, dan vinden ze wat. Want Daniel, geliefde, een hoge boom, zeiden we zo even, hè? Hoge boom, maatschappelijk. Hoge boom? Daniel is een boom. De doopzitting over gehad, weet je het nog? Geplant aan de waterbeker. Hoort u dat? Psalm 1. Daar komt u Daniel tegen. Hij is een hoge boom. Wat voor boom? Geplant aan de waterbeker. Wilt u Daniel kennen, dan moet u Psalm 1 lezen. Door God geplant. Dat ziet op de overzetting. Die man is waarachtig door God en tot God bekeerd. Die is daar weggehaald. Daniel weet van een ontworteling. Die oude grond, die Adamsgrond. Daar is hij uitgehaald. Afgesneden. Ingeplant in die grond. In Christus. En dan aan de frisse waterstroom. Het onderhouden door de geest des Heren. Die brengt in elke gewenste stand vruchten voort. Die mag opgroeien met klimmende jaren. Gewenste vruchten voortbrengen. Dat betekent, deze man is in dubbel opzicht een hoge boom. Maatschappelijk, maar geestelijk. Een sierlijk kind van God. Opgewassen in de genade Gods. Steeds kleiner geworden. Met Lodestein zal hij het wel eens gezongen hebben. Niet letterlijk, dat kan niet, maar naar de geest wel. Zalig, zalig, niets te wezen in ons eigen oog voor God, dat is Daniel. Dat is een hoge boom. Een boom geplant bij de frisse waterstromen. Dat is een kind van God. Die heeft dubbele vijanden. Niet alleen maatschappelijk zijn hoge positie benijdt. Maar zijn geestelijke staat. Want dat duldt een werelds mens niet. Dat iemand afwijkt van het wereldse patroon. Dat duldt de wereld niet. Dat je zegt, roem wereld, uw schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Want daarmee keur je al hun rijkdom af. En dat verdraagt een werelds mens niet. Ze zien de geestelijke adeldom van Daniel. En dat geeft dus dubbele vijandschap. Niet alleen maatschappelijk zo hoog geklommen. Zo hoog gebracht, moet ik zeggen. Maar Gods kind is geen klimmer. En geestelijk van een hoog statuur. Dubbele vijanden. En die gaan zoeken. En die kunnen in zijn werk niks vinden. Dan in zijn kerk. En dan kun je alles vinden. Want een echt kind van God is een doorlopend bewijs dat hier op aarde niks te vinden is. En dat alleen alles, maar ook volmaakt alles in God te vinden is. Daniël, kind van God, wat is dat? Ik heb mijn God, dat is genoeg. Ik wens mij niets daarneven. Wien heb ik nevens u omhoog? Die man had een God voor tijd en eeuwigheid. En de wereld, die mocht hij als niets achten. Daar moet je doorheen. Daar moet je netjes doorheen. Voorbeeldig doorheen, maar je moet er wel doorheen. Je kunt het hier niet vinden. De wereld mocht hij gekruisigd hebben. Vanwege dat andere kruis wat hij lief had gekregen. Waaraan zijn middelaar had gehangen. Die voor zijn vuile zonde heeft betaald. Die was met God verzoend. Die had dan God genoeg. Nou, dan kun je wel wat vinden, toch? En dat vonden ze ook. Daniël. Die luistert naar de Heer. En die spreekt met de Heer. En toen hebben ze iets bedacht. Om hem nou op dat punt in val te brengen. En we weten het allemaal, de kinderen in de kerk die weten het ook. Toen hebben al die vorsten en stadhouders bedacht, er moet een wet komen. En volgens die wet mogen alle mensen 30 dagen lang alleen maar aan koning Darius wat vragen en verzoeken. Geen God, geen mens, alleen Darius. En ze wisten natuurlijk, dat is wel bijzonder hè. Ze wisten, je moet eens over nadenken, ze wisten dat Daniël die wet niet zou houden. En met deze wet zijn ze naar de koning gegaan. En ja, wat doet de duivel? Wat deden die stadhouders en die vorsten? Dat is altijd hetzelfde. Dat weet je van tevoren, altijd twee dingen. Misleiden en vleien. Misleiden en vleien, altijd hetzelfde. Misleiden, ze gaan naar koning Darius. Ze zeggen, o koning, leef in de eeuwigheid. Ze bedoelen het niet te lang natuurlijk. Niet te lang. Er moet maar een wet komen. We hebben dat met z'n allen besloten. Dat is de eerste leugen. Want Daniël hadden ze daar niet in gekend. Dat is een leugen. Al. Dat is niet waar. Misschien wel heel veel. Misschien wel allemaal op één naam. Maar niet al. De vorsten. Dat is een leugen. En dan vleien. 30 dagen alleen u iets vragen. U alleen koning. U alleen de eer. U alleen de eer. Misleiden en vleien. En dat werkt. En de wet wordt afgekondigd als een wet van Meden en Persen. Dus dat kan niet herroepen worden. 30 dagen lang moet iedereen in het rijk van Darius alleen de koning wat verzoeken. Geen god mag geraadpleegd worden. Ik zei, het is altijd hetzelfde. De duivel gaat zo ook te werk in het paradijs was niet anders. Misleiden en vleien. Misleiden. De leugen. Gij, Adam, zult niet sterven. Gij zult leven. En vleien. Adam, als je doet, zul je als God worden. Dat is de wereld, dat is de duivel. Misleiden en vleien. En daartegenover God, die eerlijk is. Die eerlijk is, die zegt tot de mensenkinderen op vanmiddag. Niet, je kunt allemaal nog zalig worden. En God zegt niet, het valt nog wel mee. Maar God is eerlijk. Allemaal Satanskinderen. Zegt u dat ook, ouders? Dat is eerlijk. Ja, maar zo hard. Nee, het is eerlijk. God is eerlijk. De duivel liegt en vleit. Misleidt. Maar God is eerlijk. Wees je ook eerlijk. Wie uw kinderen zijn. We zijn Satans kinderen. En zeg niet het valt wel mee. Maar zeg wat God zegt. Een mens moet wederom geboren worden. Dat niet anders naar het woord van Paulus en een opstanding uit de doden. Dat is een groot wonder. Dat is eerlijk. Moet een groot wonder in jouw leven gebeuren. Dat is eerlijk. Zie het verschil? Maar we gaan verder. Maar niet vergeten, ouders, eerlijk zijn. Eerlijk zijn. Gemeente, we liggen allemaal dood in de zonde en de misdaad. Het is niet om vroom en rechtzinnig te zijn, maar het is een smartelijke waarheid. Maar laat die smart ook gevoeld worden door allen die u horen. Anders mogen we het niet zeggen. Maar we liggen dood en verdoemelijk voor God. Dat is eerlijk. En een mens moet wederom geboren worden, uit de doden opstaan. Hij moet afgesneden worden van de eerste Adam. Hij gaat dwars door alles heen. Hij moet verenigd worden met Christus. Dat is eerlijk. De wet is aangenomen. 30 dagen lang alleen maar Darius wat vragen. En zo niet, dan komt je in de leeuwenkuil. In de leeuwenkuil. Iedereen hoort de nieuwe wet. En ook Daniel hoort ervan. En geliefde, we hebben het gelezen, u heeft het gehoord. Als Daniel dan gehoord heeft die nieuwe wet, dat ook hij alleen Darius iets mag verzoeken, op straffen van de dood, want dat betekent bij de leeuwen geworpen worden, de dood, dan gaat deze Daniel zoals altijd naar huis, niet om een brief te schrijven om ontheffing, wegens bijzondere positie. Heren, zou die misschien dan eerst gebeden hebben, vindt u het goed dat ik een briefje schrijf aan de koning? Hè? Want ja, ik kan toch beter maar op mijn post blijven. Hè? Misschien wel een gebedje gedaan. Wij, een gebedje gedaan. Briefje schrijven, ontheffing. Koning, ontheffing. En dan zeggen we onderbiddend opzien. Heb ik ontheffing gevraagd. Het staat in schil contrast met ons. De laatste tientallen jaren. Misschien ga ik erg ver. Dat moet u me niet kwalijk nemen. Maar ik zie het niet anders. Het kan aan mijn ogen liggen. Maar het is doorlopend verraad wat wij plegen. We gaan met alles mee. Het is maar wat schikken en plooien. We zeggen ja, maar je kunt het niet te nauw nemen. Want dan kunnen we niet meer gehoord worden. En dan kunnen we niet meer getuigen. En daarom moeten we wel eens wat door de vingers zien. Anders kunnen we niet meer getuigen. Dan wordt de stem van God niet meer gehoord. Nee, nee, nee. Wat moeten we dan getuigen als we ontrouw zijn? Getuigen van onze ontrouw. Ik ga er verder niet op in. Maar dat is wat ik de laatste jaren zie steeds meer. In alle opzichten. Op alle terreinen van het zogenaamde christelijk leven. Of het nou kerk is, politiek of persoonlijk. Het maakt niet uit. Het is allemaal water en de wijn. Prachtige, prachtige omschrijving om het nog een beetje aannemelijk te maken en te motiveren, maar het is verraad aan God. En deze Daniel schrijft geen briefje voor ontheffing en die doet niet eerst een gebedje om het van God nog niet om goedkeuring, want dat zeggen ze altijd, onderbiddend opzien, dan denk ik altijd, ja, je hebt al opgezien. Waar heb je nou wat gehoord? Een goedkeuring gekregen, dat is wat anders voor mensen. Maar goed, nee, dat doet hij niet. Hij gaat naar het raam, zijn bovenkamer. En dan buigt zijn knieën zoals altijd. 3 maal per dag knielt hij daar in dat oppervertrek, die opperzaal. 3 maal voor een geopend venster dat uitziet op Jeruzalem. Dat is Daniel. Ik geloof dat ik meer niet te zeggen heb voor mij. Meer heb ik niet te zeggen. En dat moet ik dan uitleggen, denk ik. Gewoon, ja, gewoon. Opperzaal, dan moet je luisteren wat die man had. Daniel spreekt van die hoge boom. Maatschappelijk vergeet dat maar. Geestelijk. Geplant aan de waterbeken, weet u het wel? In Christus. Waskop in de genade, sierlijke man. Daar kan God mee pronken. God wil pronken met zijn volk. En hij buigt zijn knieën. En dat kost hem zijn leven. Wat heeft Daniel? Die heeft wat een ander mens niet heeft. Die heeft in de eerste plaats Een hoog vertrek. Nou, dat wil niet zeggen dat die kamer 5 meter boven de grond ligt. Daar gaat het niet over. Het kan ook de kelder zijn hoor. De moeder van dominee van de Poel, die had een kelder. Dat was ook een bidvertrek. Dat was ook een hoog vertrek. Het gaat niet om de hoogte naar onze maatstaven. Maar hoog betekent de plaats waar die ziel met God kan verkeren. Dat is een hoge plaats. Dat is de eerste. Daar mocht Daniël met zijn God verkeren. En tweede, geliefde, had hij vensters. Open vensters op Jeruzalem. Dus daar die kamer waar hij iedere dag 3 maal mocht bidden, zijn knieën mocht buigen. Daar had hij vensters die open stonden en uitzagen richting. We zijn in Babylon hoor, zitten honderden kilometers tussen. Richting Jeruzalem, naar het oosten dus. En naar het westen vanuit Babylon moet ik zeggen. Dat is het tweede. Uitzicht op Jeruzalem. Dan had die man dus een hoge plaats om met God te verkeren. En had uitzicht op Jeruzalem. En het derde geliefde had ogen om te zien wat anderen niet zagen. Zal ik het bewijzen? Dat die man een hoge plaats had, geestelijk. Vensters op Jeruzalem. Ogen die zagen wat anderen niet zien. Dan komt dat bevel van die koning. Dan komt die wet. En dan hoort hij die straf. Nou, wat zien natuurlijke ogen? Die zien daar een machtige koning op zijn troon. Darius, iedereen beeft. En die horen van een wet. Hem alleen verzoeken hoor. En die horen van het gevaar als je het niet doet. Het kost je je leven. Die leeuwen. Maar Daniël is een kind van God. Die ziet wat anders. Die ziet geen Darius, maar ziet de koning der koningen op zijn troon. En die ziet op een andere wet. Niet de wet van de mensen naar de ogen zien, om er beter van te worden, om je staande te houden. Hij mag zijn ogen slaan op die andere wet, die hem zegt, mij de Heer alleen zult gij dienen. Mij alleen lief hebben. Dus die ogen zien op een andere koning. Op een andere wet. En een ander gevaar. Hij ziet niet het gevaar van de leeuwen. Die je zullen verslinden als je de koning ongehoorzaam bent. Maar hij ziet een ander gevaar. Als ik mijn God niet aanroep. Als ik mijn knieën niet meer buig. Dan verlies ik de gunst van mijn koning. En die gunst van mijn koning is meer dan de uitgelezene spijzen. Die gunst van God, die wil die niet verliezen. Die waagt er niet aan. Begrijpt u? Die man die ziet wat anders. Die ziet een andere koning. Zoals eenmaal op Mozes. Anders zag. Die zag op de vergelding des looms, geliefde. En dat is nou Daniël. Andere plaats. Open vensters. Andere ogen. Dat is bekering. Dat is bekering. Dat je andere ogen krijgt, andere vensters geopend worden. In het paradijs hadden wij ogen met vol zicht op de heerlijkheid van een drieënig God. Dat was het leven. Dat was de heerlijkheid, dat was de zaligheid, dat de mens zich mocht verlustigen in die 3 goddelijke personen van het ene goddelijke wezen. Vol zicht op God, zijn wezen en zijn heerlijke deugden. En was de val in het paradijs de zondeval anders? Dat we onszelf het zicht benomen hebben op God. En wat zien we nu? Arme, arme mensen die we zijn. Wat zien we? Alleen maar stoffelijke dingen, alleen maar tijdelijke dingen, alleen maar eigen kortzichtige zaakjes en belangen, ons eigen doen en laten, zijn zo bijziend geworden, zo kortzichtig geworden. We zien alleen maar wat net voor ogen is, maar geen zicht meer op de eeuwigheid, geen zicht meer op God. Geliefde, dat is in de val gebeurd. Het het zicht op God kwijtgeraakt. En het enige we nog zien, dat is hier en nu. Ons eigen kleine, stoffelijke, sterfelijke, verdoemelijke leven. En dat eist al onze aandacht op. Geliefde, dat is onze toestand. En weet u wat nou bekering is? Weet u dat? Dat je ogen open gaan. Die gesloten waren in de val in het paradijs. Dan zijn ze gesloten voor God en voor de eeuwigheid. En voor je eeuwige belangen. Met een waarachtige bekering gaan die ogen geopend worden. En worden er weer vensters geopend op God en op de eeuwigheid. En als dat gebeurt, geliefde. Als dat wonder der wonderen vraagt dat toch veel om. Ouders voor uw kinderen, kinderen voor de ouderen, de gemeente, Heer. Ieder voor elkaar. Heren, open nog blinde zielsogen. Open nog vergezichten. Open nog vensters. Om op u, op uw dienst, op uw volk, op uw inzettingen, op alles van u te mogen zien. En sluit al die andere ramen maar af. Daar heb ik geen belang meer bij. Kortzichtige mensen, kortzichtig, wat kort hè. Kort van zich, niet verder dan het uurtje van je dood en dat zo ongewis. Maar daarachter, een eeuwigheid, geen oog voor. Wat een dwaasheid, wat een armoe. Bekering. Dan gaan de ogen open. Wat gebeurt er dan? Geliefde, het kan zijn, net als in een huiskamer, dat de venstertjes heel voorzichtig open gaan. Weet je, die oude luikjes, of in één keer open. Dat is verschillend, hoe God de mens bekeert, maar het licht komt binnen. Wat zie ik dan? Ik zie een God die woont en troont in een ontoegankelijk licht. Ik zie God als een verterend vuur. Dat ziet een mens die ogen krijgt en die uitzicht krijgt op God. God als een verterend vuur. Als een verblindend licht. Zo rein, zo zuiver, zo smetteloos, zo goed oogverblindend. Werkelijk waar. Een laaiend vuur van liefde. Maar in mijn arme, verdoemelijke ziel eeuwig zal moeten branden. Zicht op God. In waarheid, dat is bekering. Zicht op God en op de eeuwigheid. Over de grenspaal van het leven uitzien. Over dood en graf heen zien. En alles beslissende, nimmer eindigende eeuwigheid. Daarin zijn we alle op weg. Jeugd van de gemeente. Vergooi dan je leven niet langer aan de dingen van hier en nu. Dat gaat voorbij, maar je gaat God ontmoeten. Een eeuwigheid is aanstaande. En dan, waar zul je dan zijn? Waar de worm niet sterft. Waar dat vuur, dat onuitblusselijke vuur, dan ook nooit gedoofd kan worden. We spelen met ons leven, we spotten met God. Dat ziet nou een mens die ogen geopend krijgt, die vensters geopend krijgt, om te zien God. Verterend vuur. En zichzelf geliefde. Als vuil, verdoemelijk en eenzaam. En ik noem heel bewust deze drie zaken. Die God in de waarachtige bekering al zijn volk liefst. Vuil. Alleen maar zonde. Nog nooit iets goeds gedaan. Verdoemelijk. Aan de eeuwige dood onderworpen. En eenzaam. Zonder hoop en zonder God in dit leven. Dat geeft de slag naar binnen. Dan kun je je ziel bij het leven niet meer houden. Dan kunt je misschien met uw gezicht nog wel meedoen en lachen en vragen. Maar van binnen schreeuwt het en schrijdt het. Ik ben God kwijt, ik ben God kwijt. Dat is als de ogen geopend zijn. Als een venster geopend wordt op die eeuwige God. En het licht daarvan de mensen zelf gaat zien. En weet u. Als dat waar is, hè? Als uw ogen zo geopend zijn, als die vensters geopend zijn, dan gaan die ogen die dat gezien hebben, die gaan zich vullen met tranen, dat kan niet anders. Met tranen. Dan leert ge Bochim verstaan waar we vanmorgen van hebben gesproken. Dan wordt het waarachtig Bochim, een plaats van geween. Ik moet God ontmoeten. En het is eeuwig kwijt en verloren als er geen wonder in mijn leven plaatsvindt. Geliefde, ogen vullen zich met tranen. en wordt de breuk beleefd. Uw slagen is door de zonde tussen God en mijn ziel. Ik heb het u wel eens meer gezegd, gemeente. Ik mag het vanmiddag nog wel eens zeggen. Vindt u het toch niet erg? Weet je wat er dan gebeurt? Het zeiden die oude mensen destijds toen. Dominee Miras, toen was je nog geen dominee hoor. Ah, geloof niet dat hij dat ooit geworden is. Nee. Die kunnen geen dominee worden, want nee. Die worden alleen maar afgekeurd. Maar goed. Toen die man in de ontdekking liep, toen noemden ze hem één oog. Één oog. Want die man had maar één oog en dat zag alleen maar naar binnen. En wat zag die man? Een verdoemelijke, vuile, eenzame zondaar. Eén oog noemden ze hem. Ja. Is er bij u wel eens één oogje open gegaan, gemeente? Die roepen het uit, hoe kom ik ooit tot God bekeerd? En die ogen, die zo open gegaan zijn en naar binnen zien, die zien daar tevergeefs om. Ze proberen het wel of er nog iets is wat God kan behagen. Of er nog niet een gebedje is. Of er nog niet een zuchtje is. En dan kunnen ze wel eens denken, maar het wordt allemaal afgekeurd. Het is allemaal bevlekt met zonde. Het is allemaal eigenbelang. Niets goeds van binnen te vinden. Dan wordt het Gods tijd om een tweede oog te openen. Als hier van binnen alleen maar dood en ellende, vloek en verdoemenis gewaar wordt, de ziel gewaar wordt, dan wordt het hier afgesloten. Dan gaat daar een oog open naar buiten. Voor de schoonheid en lieflijkheid en de gewilligheid en de gepastheid van Christus. Waar van binnen één oog alleen maar kon ontwaren, eeuwige duisternis, daar wordt nou een tweede oog geschonken om te zien op die lieve borg en dierbare middelaar Gods en der mensen. O, dat uurtje, want dan gaan ze huppelen hoor. Als dat mag gebeuren. Als het oog een tweede oog geopend wordt. En mag zien op hem die nou door God de Vader gegeven is van de eeuwigheid. Om voor een arm en doodbrakend volk. Een blind zondagsvolk. Een eenzaam zondagsvolk. Zichzelf over te geven aan de toren van die grote koning. Om de straf te dragen. Om de wet te vervullen. Niet de wet van de riers. Geen menselijke wet, maar die wet van God. Om God lief te hebben boven alles. Christus heeft het gedaan. Om de deugd des vaders op te heerlijken. Christus heeft het gedaan. Om de vloek te dragen. Christus heeft het gedaan. En dan roept de kerk uit als ze mogen zien. Alles aan hem gans begeerlijk. Dan roepen ze het uit. Dit is mijn geliefde. Deze moet ik hebben. Zonder hem kan ik niet beleven. Is het leven geen pijp tabak meer waard. Geef mij Jezus of ik sterf. Kunnen ze huppelen van zielenvreugd, ja. En weet u wat er dan gebeurt? Dan kunt je soms geen zonde meer zien. Dan liggen alle zonden bedekt. En dan kan die ziel wel eens denken, met zoveel vreugd. Heere, ben ik dan nu bekeerd? Ik heb nou toch zoveel gezien van mijn ellende. En ik heb nou toch zo een blik mogen slaan op die gezegende zoon van u. En dat heeft me zoveel, zoveel liefde gegeven. En dan ga je nou zoveel verlangen, heren. Ben ik dan nu uw kind? Mag ik dan nu geloven dat u zaligmakend van me af weet? Weet u wat God dan doet? Dat het eerste tijdje gaat het oog weer dicht. En dan zien ze niks meer. Dan gaat die dierbare persoon des middelaars wijken. Want een ziel moet leren dat hij met zien niet zalig kan worden. Dat is een zichtelijke Jezus, geliefde. Dat is een zichtelijke Jezus. Weet u wat de kerk moet hebben? Een richterlijke Jezus. Een richterlijke Jezus, wat is dat dan? Kom. Zien is nog niet hebben. Je kunt er natuurlijk alles van maken, geliefde. En tegenwoordig maken we overal alles van. Maar ik heb één ding geleerd. Ik maak alles alleen maar stuk. Ik maak er maar niks meer van. Maar ik probeer maar te zeggen. Hoe de kerk het beleeft. Hè. Hebben ze wel gezien. Dat is groot hoor. Dat is groot. Maar nou moeten ze die borg nog hebben. Met bewustheid voor eigen hart en leven. Daarom gaat dat oog weer dicht. En wordt het donkerder dan ooit tevoren. Opdat nou een ziel eindelijk. eindelijk het God is gewonnen geeft. Maar wat doet een mens in de ontdekking? Hij klampt zich hier aan vast en hij klampt zich daar aan vast. Maar één ding houdt hij vast, dat is zichzelf tot het laatste toe. En het briesempaard moet eindelijk snijven. In de dodelijkste tijdsgevricht kan de kerk niet meer met een blikje op Jezus zorgen. Maar moet uw ziel naar de dood in, hoewel het leven uit het graf zou opstijgen. Ik moet verdwijnen, wil Christus verschijnen. Dat gebeurt als een mens gezegende uren een oog krijgt, geliefde, wie het kent vanmiddag, die moet het toestemmen. Een oog krijgt om nou zo te zien op die heerlijke deugden van een drieënige God. Dat hij er zo verslonden in mag liggen. Dat hij zo een zicht op God mag krijgen. Dat je, Heer, u bent God en u moet eeuwig God blijven. U bent goed en moet het dan zijn met mijn verdoemenis. U mag niets tekort komen. Dan gaat het niet meer om mij en mijn zaligheid. Maar dan gaat het erom hoe komt die God tot zijn eer. Hoe komt de Heer aan zijn heerlijkheid? En daar valt hij aan Gods zijde, geliefde. Daar valt hij aan Gods zijde in het omhelzen van die eeuwige deugden. En zegt, u moet God blijven. Al betekent mijn verdoemenis, u moet God blijven. Want u mag niets tekort komen. U moet genoeg gedaan worden. En kijk, daar komt hij, daar komt hij. Huppelend op de heuvels, springend op de bergen. Daar komt hij, die ze gezien hebben. Die dichterbij gekomen is. Die achter de muur gestaan heeft. Hij komt over de muur in het hart en hij verklaart zichzelf. Zie, en dan breekt het hoor, dan breekt het. Toen dat gebeurde, toen brak het. Hier is uw God. De ziel die zich verliest in God, die krijgt zich terug in Christus. Dat is zonder. De ziel die zich verliest in God, die krijgt zich terug in Christus. En zo komt hij tot leven in de armen van de zaligmaker. Gevat door zijn handen, bemind met zijn hart, van eeuwigheid gezien met die ogen, met die lieve ogen. En die milde handen nemen hem vast om nooit meer los te laten. En dan komen zijn ogen tekort om te zien op de heerlijkheid van eeuwigheid. Op de heerlijkheid in de tijd toen hij nederdaalde. En zich kwijtgaf in de schoot van Maria. Ogen tekort om het wonder uit te wonderen. Dat God is mens geworden. In de schoot van Maria. Gegroeid om als mens ter wereld te komen. En daar de pers alleen te dragen. Te treden. Ogen tekort om hem te zien in zijn middelaarsgangen. In zijn stervende liefde. In alles wat hij gedaan heeft om zijn vader te bevredigen. En de kerk zalig te maken. Ogen tekort. En dan worden de vensters geopend. Dan gaan ze dingen zien die ze nog nooit eerder gezien hebben, geliefde. Daar weet Daniel nou vanaf, kom. Ik moet terug naar die man. Nou, ik ben nog niet weg geweest, hoor. Nee. Maar daar weet Daniel al van. En die had nou een plaats gekregen. Gekocht met het bloed van Christus. Om daar in een hernieuwde gemeenschap in een drieënige God. Dagelijks driemaal. Zijn hart uit te starten. Liefdesgemeenschap met God te beoefenen. Om daar te zuchten, te kermen. Te danken en te loven. Te smeken en uit te roepen. En die plek, dierbaardig plek op aarde is er niets. Gekocht met het bloed van Christus. Want alleen door dat bloed is weer hernieuwde gemeenschap met God mogelijk. Kan er een plaats des gebeds weer zijn. We hebben hem een Adam verspeeld. We krijgen hem in Christus terug. En zulke dure grond, betaald met dat dierbaar bloed van Christus, dat kan Daniel er niet aan geven. En laat er een wet zijn van Darius. Daarvoor buigt hij niet. Die gebedsgrond is hem te dierbaar. Dat hem zou verkwanselen voor een schotel linzenmoes. Voor een hoge betrekking. Voor een tijdje nog leven op aarde. Waar je toch weet eenmaal te moeten sterven. Nee, nee. Hij kon de gunst des Heren daar niet voor missen. Die wilde hij er niet aan wagen. Die grond was te duur om die op te geven. En de plaats was te zoet om die te missen. Want dat plekje, bij die geopende vensters, met het zicht op Jeruzalem, dat was zo'n zoet plekje. Want daar mocht hij zo menigmaal ervaren dat hier God het wel eens beliefd en behaagd om de hemel te openen. Dan mag de hemel wel eens op aarde zijn, maar wat gaat dan de hemel trekken? Geliefde, hij heeft die plekken niet veroverd. En de gunst des Heren waagt hij niet aan om nog een tijdje langer te leven. En daarom knielt hij bij die geopende vensters. 3 maal. En u weet hoe het afgelopen is, geliefde. Ze hebben hem nauwlettend bezien. Want hoge bomen vangen veel wind. Daar wordt gedurig op gelet. Ook waar die man bidt. En ze zijn naar de koning gegaan. Wat waren ze verheugd, hè? Nu hadden ze hem. Nou, ze hadden helemaal niks. Ze kunnen Gods kind niet krijgen. Ze hebben het gezegd. En ja, de koning vond het wel erg. Maar het was een wet van de Mede en de Perzen. Er moesten de leeuwenkuil in. Wat heeft die man het dan goed gehad, hoor. Dat heeft Daniel het zo goed gehad. Echt. Kan ik je niet vertellen. Ten midden van de leeuwen? Wel nee. Het waren helemaal geen leeuwen. Hij heeft het zo goed gehad, weet u waarom? Want God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Er kon hem niks gedaan worden. En God nam het voor zijn kind op. Geliefde, we moeten zo zoetjes al naar het einde, nietwaar? Een gebedsplaats gekregen. Een geopend venster op Jeruzalem. Wat is Jeruzalem? De plaats was verwoest, de tempel verwoest. En toch nog uitzicht. Ach, ik kan het vanmiddag allemaal niet zeggen. Ik kan het allemaal niet meer zeggen. Maar onthoud maar dit. Hij heeft zicht gekregen. Dat zijn die geopende vensters ten diepste. Op God zelf. Jawel, naar het westen. Jeruzalem daar. Puinhoop. Maar God die gezegd heeft. Hij zal Jeruzalem herbouwen. Vergaren en in vrede leven. En die uit Israël zijn verdreven. Dat geloofde Daniel. En dan keek hij maar elke dag uit. Of hij misschien daar wat mocht zien. In de geest hoor. Want hij overbrugt honderden kilometers. Of er weer iets mocht gebeuren. Of er weer iets mocht gebeuren van herbouw. En God zijn belofte zou vervullen. Die man die keek geestelijk gezien. Daar naar het westen naar Jeruzalem. De plaats waarvan hij wist dat God zijn naam eraan verbonden had. Dat God daar weer zou bouwen, een godshuis. En dat daar zijn eeuwige liefde zoon en wonderkind zou wandelen, in die tempel. En daar, buiten die tempel en buiten die stad, uitgeworpen, het offer zou brengen. Om Daniel en al dat volk zalig te maken. Hij keek naar Jeruzalem. Hoezeer verwoest ook. Als de plaats waar God zich aan verbonden had. Waar God grote werken zou doen. Ja, verder. Hij mocht Jeruzalem zien, niet alleen als een aardse stad, met beloften die God zeker zou vervullen. Maar hij mocht door die aardse stad zien, op het hemels Jeruzalem dat boven is. En zo leefde Daniel, met geopende vensters, op het hart van God, op de dienst van God, op het veld van God, op de schepping van God. Want als die vensters open gaan, gemeente, de tijd ontbreekt me. Maar dan ziet een mens zoveel. Dan roept dit uit, o God. Dat moet een eeuwigheid zijn. Maar wat zal de hemel zijn voor de kerk? 1 groot venster. Dat zicht geeft op het hart van God. 3-enig. Om eeuwig, eeuwig te zien. Eeuwig te aanschouwen. Eeuwig zich te verwonderen. Eeuwig weg te zinken. In dat lieve wezen aller wezens. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wat een plaats. Om te verkeren met God. Wat een uitzicht op het hart en de dienst des Heren. Wat een plek, geliefde. Om daar te wachten. Tot God in Christus het nieuwe Jeruzalem zal doen nederdalen uit de hemel. Als een bruid versierd voor haar man. Plaats bij een geopend venster. En ouders, ook deze middag, dat bid ik u van harte toe. Om daar neer te zinken. Een plekje te mogen hebben. Om mee je kindertjes samen voor God te vallen. Heren, bekeer me. Heer, me leid me. Heren, bewaar me. Heren, haal me eenmaal thuis. Een plaats bij een geopend venster. Alle vensters van de wereld gaan eenmaal dicht. En een eeuwige nacht blijft over. Alleen het volk van God, hier al in beginsel en straks een eeuwig vergezicht, op God, 3-enig. Geliefde, mag ik nog 2 dingen zeggen? Ik had u nog zover willen zeggen. Maar dit moet ik u nog zeggen. Onbekeerde medereizigers, vreselijke. Onbekeerd. Maar wel op reis naar de eeuwigheid. We hebben hier een blijvende stad. Verkijk je niet op de dingen van deze wereld. Straks gaan je ogen dicht. En blijft er over. In zwarte nacht. Eeuwig bij de duivel. Eeuwig in de rampzaligheid. En volk, is het hier nog? Wat dacht u vanmiddag? Ja man, het is waar. Ik kan niet ontkennen, maar ik zie niks meer. Ik zie niks meer. Soms mocht ik wel eens zien. Zomaar zien. In dat liefdeshart van Christus. Ik zie niks meer. Het is zo donker. Hoe komt dat dan? Is het de aanslag van de zorgen? Of zijn de ruiten beroet vanwege de zonde? Of zijn de wolken? Omdat God zich om alleen bij hem bekende redenen achterhoudt. Ik weet het niet. Maar doorzoek het nog eens. Laat ons onze wegen doorzoeken. Ramen beslagen. Ramen beroet. Wolken die het zicht ontnemen. Kan allemaal. Maar als het waar is, geliefde. Als het waar is. Dan kunt u in die toestand niet berusten. Dan gaat u toch smijken. Heere, maak het eens bekend. Waarom ik zo weinig van u nog zie. En zo weinig van u nog hoor. Ach, nee, ik moet nog een derde zeggen. Ja, dat moet ik echt zeggen. Echt. Echt. Hoe moet ik dat zeggen? Je kunt een open venster hebben. Naar buiten kijken. Maar ik ben wel eens in huizen geweest. In huizen waar mensen een schilderij hebben. Als je binnenkomt, lijkt het net echt. Het is net of je naar buiten kijkt. Maar kom je dichterbij, dan is het maar een schilderij. En ik ben bang voor mezelf. En u ook. Dat veel mensen in de kerk een schilderijtje hebben. Een schilderijtje. Van een nieuwe Jeruzalem. Maar nog nooit echt zicht gekregen. Geen open vensters naar Jeruzalem. Alleen maar een afbeelding. Dan ga ik met een afbeelding. Dan ga ik een inbeelding. Ga ik verloren. En dan wilt u weten wat het onderscheid is. Zal ik het u zeggen? Dat geldt voor alle nabijkomenden. Die wel eens wat gezien hebben, maar de zaak niet kennen. Weet wat het verschil is? Als echt open vensters zijn op Jeruzalem, ten eerste. Dan komt er licht door. Dan wordt die ziel verlicht. En krijgt kennis van het woord. Ontsluitingen van het woord. Ontsluitingen van het wezen. Zoals de wereld niet kent. Zoete uurtjes. Ten tweede komt door geopende vensters alleen warmte. De warmte van de godsliefde. Die doet sterven aan de wereld. Ten derde. Dan komt er ook frisse lucht binnen. Noordenwind. Die mij meer en meer ontdekt en afbreekt. Zuidenwind. Die mij vertroost. En het vierde. Dan komt er ook een geur. Door een geopend venster. De heerlijkheid van het nieuwe Jeruzalem. En dat maakt het hart gaande. Dat maakt het hart gaande. Jeruzalem. Dat ik bemin. Wij treden uw poorten in. En zo bij een geopend venster te mogen verkeren. En eenmaal te mogen sterven. Ach, dat doet nou de kerk zingen. Dat doet de kerk zingen. Vanuit dat grote heimwee. Zij hebben mogen inblikken. In het hart van God. Zij gaan zingen. O eeuwigheid, gij schone, mijn hart wil in u wonen. Het vindt geen thuis in deze tijd. Amen. Laten wij samen nu zingen van Psalm 122 en daarvan het eerste vers. Het eerste vers van Psalm 122.
verzoeken wij in deze dienst door Emartan gezinnen. Heren, dat we maar mogen zien wat Daniel zag. Eeuwige vergezicht. Wat mocht die man ver zien? Oh, wat zijn we toch kortzichtige mensen, kindertjes. De straatjes van Vriezenveen. Tijgerwerk, tijgerhuis, tijgerpersoontje. Verder komen we niet, het is te kort, het is te kort. Maar zo'n man, geleerd van u, niet ingebeeld, maar werkelijk gezien. Gouden straten. Maar eerst een poort. Daar zat rechtvaardig volk op in de trein. Rechtvaardig volk. Vrij verklaard van schuld en zonde. Gouden straten. Om nou eeuwig in volmaakte heiligheid te wandelen. Bij die boom des levens. Eeuwig u in Christus te mogen genieten. Dat water des levens, Heren. Daar is toch een trekking in de ziel die er iets van gezien heeft. Die kan hier geen water, geen boom, geen straat meer vinden. Die nog maar in enig opzicht daarmee te vergelijken is. Die is bedorven voor deze wereld. Mocht dat nog de vrucht zijn van de prediking van dit middaguur. Wilt gij dan nog ogen en vensters openen, Heren. Ook voor de doopouders, dat ze een kind mogen zien in het licht van de eeuwigheid. En de roodouders niet anders. Ook als het gaat om de dagelijkse beslommeringen. Dan wordt alles anders. Alles anders. Heren, met de ganse gemeente, jong en oud. Dat we niet doorgaan en doorhollen in de dwaasheid van ons jonge of oude leven. Met dingen die er niet toe doen en die voorbij gaan. Alles gaat voorbij. Maar die de wil des Heren doet, die blijft tot in eeuwigheid. Heren, geef dan nog verlichte ogen des verstands. Zet met eerbied gesproken de raampjes maar open. Dat er eens wat frisse lucht binnenkomt. Want we stikken in onze orthodoxie. In onze vastgeroeste meningen, in al onze dode, koude godsdienst. Heren, noordenwind en zuidenwind, daar zat in de kerk op knappen. Daar wordt er nog wat gehoord en daar wordt er nog wat gezien. En dan wordt uw naam verheerlijkt, dan klinkt uw lof uit stof. Zou het zo nog willen werken, om de jong en oud in deze gemeente, tot roem van vrije genade om Jezus wil. Amen. 27. Vijfde vers, 27 vers 5. Mijn hart zegt mij, o Heer van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Vijfde van 27. Neig dan uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.